Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Tweede vers van Psalm 98. En we mogen dit vers ook in het kerkgebouw meezingen. Doen wij op deze eerste kerstdagmiddag belijdenis van het geloof door in te stemmen met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Daarna komt de schriftlezing tot ons die voor deze middag is uit Lucas 2, vers 22 tot en met vers 40. Lucas 2, vers 22 tot en met 40 is de schriftlezing nadat we ons geloof beleden hebben met zondag 14.
Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dan lezen wij nu Lucas 2, te beginnen bij vers 22. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelde. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, en licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan het 25e tot en met het 32e vers. We lezen alleen het eerste en het laatste vers nog. Lucas 2 vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. Tot en met vers 32, waar we Simeon horen zingen, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover de tekst. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, op de middag van deze eerste kerstdag geeft u het ons opnieuw dat we mogen gaan luisteren naar uw heilig woord. En de omstandigheden zijn niet veel anders dan vanmorgen. Opnieuw is een gedeelte, een betrekkelijk klein gedeelte van de gemeente in dit kerkgebouw. en is het grootste deel thuis. En Heere, waar we u vanmorgen om gevraagd hebben, mogen we u daar ook vanmiddag om vragen. Of u door uw woord en geest wil spreken. En of u zondaarsharten wilt bereiken. En Heere, zou u dan heel bijzonder willen geven. Dat het kind, dat in de prediking mag worden aangewezen en mag worden aangeprezen, door uw geest gelegd wordt in de armen van zondaren. Zoals u eenmaal gelegd werd in de armen van Simeon. En hij, de geboren zaligmaker, aan zijn hart mocht drukken. En voor de Heere omhoog mocht houden. Achter Christus weg mocht schuilen. Heere, geeft u dat datzelfde door woord en geest deze middag hier gebeuren mag. Past ons om uw grote naam te erkennen voor het feit dat we uw woord nog mogen horen. Heere, wij hebben het niet verdiend. Wij hebben geen rechten tegenover u, de hoge en de heilige God. We hebben al onze rechten verspeeld, al in het paradijs. En Heere, nu kunnen we u alleen maar vragen om genade. En dan bidden wij om verlichte ogen, opdat we mogen ontdekken en mogen opmerken wat voor voorrechten u ons nog geeft. Er zijn er onder ons die na langere tijd weer in dit kerkgebouw mogen komen. U hebt nog willen sparen. U hebt hier weer willen brengen. Heere, geeft u dat deze dienst onvergetelijk mag zijn. En Heere, op die plaats waar wij ons niet kunnen brengen, zou u er ons willen brengen, geestelijk gesproken. Maakt u onze armen maar leeg van al onze aardse en godsdienstige schatten. En wilt u er uw Zoon in leggen. Heere, wij bidden u voor elkaar zoals we deze middag meeluisteren. En u kent ieders omstandigheden. U weet van de zorgen, van de moeite die er kunnen zijn lichamelijk. In het midden van de gemeente zijn er die al langere tijd met grote lichamelijke zorgen tobben. Heere, wil u zorgen. Wil u onderzoek en eventueel behandeling zegenen. Wil u zorgen voor de noden van het lichaam. Ook als er ziekte is en als die ziekte er al zo lang is en zorgt voor pijn en voor ongemak. Als we ouder worden en bemerken hoe de lichaamskrachten afnemen. En hoe de tabernakel van dit lichaam, zoals uw woord het zegt, wordt afgebroken. Heere, wil u ons dan toch geven, ook in de levensavond en in alle moeite en verdriet, dat we door genade mogen ontvangen waar de psalmdichter van heeft getuigd toen hij het zei: Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. We bidden u, Heere, voor de zieken. Geef u ze uw bewaring, ontferm u zich over hen. We bidden u voor de mensen die eenzaam zijn en die dat juist in deze dagen zo ervaren. Heere, zou u met een hemels bezoek willen verrassen. Gedenk aan onze jonge mensen en geeft u wat nodig is aan de kinderen. Wil u door uw woord en geest ook in hun harten werken, Heere. Wees ook met het ongeboren leven in het midden van de gemeente. Breid uw bewarende hand daarover uit en wil u bovenal eens uw kerk bouwen uit het opgroeiende en het komende geslacht. Maar wil u ook van de ouderen nog toevoegen op deze eerste kerstdag. We bidden u voor ons land en volk. Bijzonder dragen we de overheid aan u op. Ons vorstenhuis, onze regering. Geeft u hen wijsheid. En geeft u hen alles wat nodig is om die beslissingen te nemen die goed zijn. Niet alleen goed in mensenogen, maar boven alles goed zijn in uw oog. Heere, wil u geven dat er mogelijkheden mogen blijven om als kerk samen te komen. En wil u geven dat de mogelijkheden door uw goede hand ook nog weer worden uitgebreid. En wil u te midden van alle verschillende meningen en opinies die er zijn in dit opzicht ook geven dat we niet uit elkaar gedreven worden. Heel gemakkelijk kan het zijn dat we in deze dingen net iets anders denken dan een ander. Maar Heere, geeft u dat een verschil van inzicht dat betrekkelijk klein kan zijn, toch niet gebruikt wordt door de duivel als de grote uiteenwerper om mensen tegen elkaar te verbitteren. En wil u geven dat waar we uw woord horen, dat woord door uw genade kracht mag doen. Geeft u ook ons, Heere, dat we mogen zien op uw hand in alles wat er om ons heen gebeurt. Want altijd weer zijn we geneigd om de dingen te beoordelen naar de menselijke omstandigheden. Maar u spreekt in het wereldgebeuren. En u spreekt ook in de besmettelijke ziekte die wereldwijd zulke grote gevolgen heeft. En Heere, geef ons uw hand erin te zien. Als u enerzijds betoont dat u, Heere, toch deze aarde vanwege de zonde in gramschap moet gadeslaan. En als we tegelijkertijd ook zien dat het coronavirus dat velen treft soms door u gebruikt wordt om uw kinderen thuis te halen. Heere, wat zullen wij mensen zeggen? Ons past het gebed of u ons wil verootmoedigen onder uw slaande hand, onder uw krachtige hand. Want uw hand is niet alleen de hand waarin ziekte en besmettelijke ziekte is. Maar uw hand is ook de hand waarin genezing is, waarin bewaring is, waarin genade is. En Heere, we bidden, geeft u toch dat in deze omstandigheden een roep geboren mag worden om datgene wat allermeest nodig is. De rust voor onze ziel, vrede met God, zaligheid, behoud van een arme zondaar. Daar kunnen we zo aan voorbij leven, zelfs op eerste kerstdag. En Heere, maakt u het anders en wil u ook daartoe de prediking van uw woord nog zegenen. Zo bidden wij, Heere, of de preek van deze middag gezegend mag worden tot ontdekking en tot vertroosting, tot onderwijs, tot bekering. U weet wat een ieder nodig heeft. Heere, wij hebben niets verdiend. Op de kansel niet, onder de kansel niet, thuis niet. Maar schenk toch uit genade wat nodig is. Wil u zelf in ons midden komen. Sterk en help ook degenen die deze dagen hun werk hebben te doen. In de gezondheidszorg, bij de hulpdiensten. Op andere plaatsen waar het werk door moet gaan. Heere, geeft u kracht en geeft u wijsheid. En als het misschien zo is dat we deze dagen vrij hebben van ons werk, maar vermoeid zijn omdat er heel veel van ons gevergd is, of omdat de omstandigheden van deze tijd door ons maar moeilijk verwerkt kunnen worden, geeft u ook in die omstandigheden wat er nodig is. We leggen het alles voor u neer. Zie in gunst op ons van boven, Heere. Wees ons toch genadig. En zegen uw woord aan onze harten om Christus wil alleen. Amen. We willen biddend overdenken van de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheen, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De collecten van deze eerste kerstdag zijn voor de eredienst, voor het evangelisatiewerk in Gent en voor de Algemene Kostenkerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken en de Heere zegene u en uw gaven. De geboorte van de Heer Jezus, gemeente, waar we deze dag bijzonder aan terugdenken, wordt wel genoemd de eerste trap van de vernedering van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft zich zo diep willen vernederen, dat hij gelegd wilde worden in de armen van een zondaar. Toen, in Lucas 2... en door het geloof en door woord en geest, ook nu nog. Daar komt het voor u en voor mij, voor ons allen op aan. Dan zou kerst echt kerst zijn. Als Christus, als de geboren zaligmaker, in uw armen wordt gelegd, zoals dat letterlijk het geval was bij Simeon. Het staat er zo ontroerend in onze tekst, in vers 28, zo nam hij het kindeke in zijn armen. Dat zijn armen die door God zelf zijn leeggemaakt, om het zo te zeggen. Dat zijn armen die zich vol verwachting hebben uitgestrekt naar het kind dat beloofd was. Dat zijn armen die gebogen werden en het kind mochten ontvangen. Dat zijn armen die het kind naar God ophouden. En we willen er met de hulp van de Heere bij stilstaan als we bij onze tekstwoorden schrijven: de geboren zaligmaker in Simeons armen. De geboren zaligmaker in Simeons armen. Drie gedachten. We letten er allereerst op hoe Simeon hem verwacht heeft. Vervolgens hoe Simeon hem gezien heeft. En tenslotte hoe Simeon hem bezongen heeft. Allereerst hoe Simeon hem verwacht heeft. Vers 25 zegt dat Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. In de tweede plaats hoe Simeon hem gezien heeft. U leest dat vooral in vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En tenslotte hoe Simeon hem bezongen heeft. En dan gaan we vanuit het midden van de lofzang van Simeon, vers 30, nog even terug naar wat ik zou willen noemen het eerste en het laatste couplet in die lofzang. Vers 29. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. In vers 31 en 32, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het is, gemeente, 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus dat de geschiedenis van de tekst van vanmiddag zich afspeelt. In gedachten worden we gebracht in de tempel te Jeruzalem, want daar zijn Jozef en Maria met de geboren zaligmaker naartoe gegaan. Met wat voor reden precies? Waarom hebben ze het kindeke op de 40ste dag naar de tempel gebracht? Dat is belangrijk om de lofzang van Simeon goed te kunnen begrijpen en om te kunnen begrijpen wat Simeon precies deed. Er zijn drie redenen aan te wijzen voor de komst van Jozef en Maria met het kindeke naar de tempel. De eerste reden leest u in vers 22. Daar staat aan het slot: ze brachten hem te Jeruzalem opdat zij hem de Heere voorstelden. En dan staat erachter, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Dat is de eerste reden waarom het kind van Bethlehem gebracht wordt in de tempel van Jeruzalem. Opdat hij aan de Heere zou worden voorgesteld. En dat was, zo staat hier in de verse aan onze tekst voorafgaand, een van de wetten in Israël. Als een jongetje geboren werd, als eerste in het gezin, dan moest zo'n jongetje aan de Heere worden voorgesteld. En dat gebeurde vaak in de tempel. Dat had zijn achtergrond in de 10e plaag van Egypte. Die plaag waarbij de Heere kwam met zijn oordeel over Egypte in die donkere nacht dat alle eerstgeborenen van Egypte moesten sterven. En daarmee voltrok de Heere als het ware het oordeel over heel Egypte, want de eerstgeborene vertegenwoordigde heel het volk. Maar toen de Heere kwam met dat oordeel van de laatste, van de 10e plaag, toen mochten de eerstgeborenen in Israël blijven leven. Maar niet zomaar. Er was bloed voor nodig, bloed van het lam. Maar later komt de Heere op die geschiedenis terug en dan geeft hij nadrukkelijk aan in de wet dat de eerstgeborenen van Israël ja niet maar mochten blijven leven voor zichzelf. En dat heel Israël niet maar mocht blijven leven voor zichzelf toen ze gespaard werden, ondanks al die vreselijke plagen in Egypte. Maar dat ze toegewijd waren aan de Heere. Dat ze geheiligd moesten worden voor de dienst van de Heere. En dat moest heel bijzonder tot uitdrukking komen bij de eerstgeboren jongetjes. Die moesten voor het aangezicht van de Here worden gesteld. Die moesten de Here worden voorgesteld. En als een vader of een moeder dan met zo'n pasgeboren jongetje in de handen stond, dan zei zo'n vader of zo'n moeder eigenlijk: Here, dit kind, dat heeft het net als zijn vader en net als zijn moeder verdiend dat hij ook zou sterven. Het is alleen maar gespaard door uw genade. En Heere, nu komt dit kind aan u toe. U hebt er recht op. Het is zijn roeping om u heel bijzonder te dienen. Om in uw dienst te staan. Dat was de Heere voorstellen. Er ligt natuurlijk meteen al een veld van toepassing in, zouden we kunnen zeggen vanmiddag. Want vaders, moeders, u die een kind of meerdere kinderen van de Heere mocht ontvangen, hebt u uw kind zo aan de Heere voorgesteld. Heere, dit kind is een kind. Nee, dat niet voor ons is ten diepste, maar toch voor u moet zijn. Heere, mag het u dienen? Mag het u toegewijd worden? Misschien dat er vanmiddag wel vaders of moeders in de kerk zijn of met ons meeluisteren die zeggen: dominee, daar ligt precies mijn schuld. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb mijn kind wel opgevoed voor het hier en nu, voor dit aardse leven. Maar ik heb hem of haar, want dat geldt ten diepste natuurlijk niet alleen voor de eerstgeboren jongetjes, maar dat geldt ook voor de meisjes. Ik heb hem of haar zo opgevoed voor dit tijdelijke leven. Voor de aardse schatten. Zult u, vader of moeder, misschien uw kind al uit huis, misschien uw kind al ook op leeftijd gekomen, maar zult u uw kind in gedachten en in het gebed toch in de handen nemen? Niet letterlijk, maar wel in het gebed. En zult u hem of haar aan de Heere voorstellen en aan de Heere voorhouden? Heere, mag hij, mag zij toch u dienen? Wilt u hem of haar een hart geven om u te vrezen? Bekeert u hem, Heere, ik kan het niet, maar wil u het doen? U hebt er recht op. De Heere voorgesteld worden. Als Jozef en Maria komen met het kindeke in de tempel, dan doen ze allereerst dat. Dat is de eerste reden. Tweede reden, die wordt hier in de verse voor de tekst niet genoemd, maar die hoort daar nadrukkelijk bij. Als zo'n kind dan aan de Heere werd voorgesteld, dan was de consequentie daarvan, als ik het zo zeggen mag, eigenlijk dat dat kind in de tempel achtergelaten moest worden. Als zo'n eerstgeboren jongetje dat aan de Heere werd voorgesteld echt voor de dienst van de Heere was, ja, dan moest het eigenlijk achtergelaten worden in de tempel. En toch gebeurde dat niet. Een vader, een moeder, ze namen hun kindje na de voorstelling in de tempel weer mee terug naar huis. Maar wat moesten ze dan doen? Dan moesten ze een bedrag betalen van 5 sikkels. Losgeld werd dat genoemd. En die 5 sikkels, die gaven ze dan voor de dienst van de Heere. En in plaats van hun kind diende er dan een leviet of een priester in de tempel. Dat is het tweede wat Jozef en Maria komen doen. Ze komen hun kind voorstellen. Of ik moet het anders zeggen, ze komen het kind van Maria voorstellen voor de Heere. Ze komen het losgeld voor hem betalen. En dan het derde. En daar lezen we wel weer van in vers 22... en vooral in vers 24, daar staat: en opdat ze offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Dat is nog iets anders wat er gebeuren moest. U moet weten, dat na de geboorte van een jongetje een vrouw 40 dagen lang onrein was voor de wet van Mozes. Dat betekende dat zo'n vrouw, zo'n moeder, 40 dagen lang niet mocht komen in de tempel. Waarom was dat? Wel, dat herinnerde aan die vraag die we al ergens in het Bijbelboek Job vinden. Wie zal een reine geven uit een onreine? Als een moeder een kindje ter wereld had gebracht, een eerstgeboren jongetje ter wereld had gebracht, ja, dan was het wel een zondige moeder en gewoonlijk natuurlijk ook een zondig kind. En nu moest er na 40 dagen tot reiniging van de moeder een reinigingsoffer worden gebracht. Dan moest er een lam worden geslacht in de tempel en dan moest er een duifje worden geslacht. En als je heel arm was en geen lam kon betalen, en er waren arme mensen in Israël, dan mocht je volstaan met 2 duifjes. 2 duifjes om te slachten. Maar het bloed van die duifjes moest vloeien, zodat de kraammoeder, als ik het zo zeggen mag, gereinigd werd. Symbolisch. En zo komen Jozef en Maria met het kindeke in de tempel. Om die 3 dingen te doen. Als we dat even op ons laten inwerken, gemeente, dan beseffen we al wat een diepe vernedering dat is geweest voor de Heer Jezus. Want als de Heer Jezus wordt voorgesteld aan de Here, ja, kan er dan wel in meeklinken, dit kind had ook moeten sterven en heeft er geen recht op om te leven? Nee, natuurlijk niet. En toch wordt de Heer Jezus wel voorgesteld. En als er een reinigingsoffer gebracht moet worden voor Maria, is dat wel terecht? Want Maria is dan wel een onreine vrouw, maar ze heeft toch leven mogen geven aan een rein kind. We zouden zeggen, als 1 keer die wetten van Mozes niet vervuld hoeven worden, als er 1 keer geen reinigingsoffer zou hoeven worden gebracht, als er 1 keer geen losgeld zou hoeven worden betaald, als er 1 keer geen kind aan de Here zou moeten worden voorgesteld, dan wel als de Heer Jezus geboren wordt. En toch gebeurt er met de Heer Jezus precies hetzelfde. Ook Hij wordt voorgesteld aan zijn vader, kom ik straks op terug. Ook ter gelegenheid van zijn geboorte wordt er een reinigingsoffer gebracht. En naar alle waarschijnlijkheid, al zwijgt de tekst over die bijzonderheid, maar naar alle waarschijnlijkheid ook voor hem wordt er losgeld betaald. Want hij is, zoals Paulus later zal schrijven, niet alleen maar geworden uit een vrouw, dat ook. Maar hij is ook, Galaten 4, geworden onder de wet. Hij is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Hij had geen zonde en toch hij droeg de zonde wel. En zo komt hij naar de tempel in Jeruzalem. Zo wordt hij gebracht naar het huis van zijn vader. Zo zal Simeon, over wie we deze middag bijzonder nadenken, zo zal Simeon hem ook ontmoeten. En zo zal Simeon hem zien. Simeon, wie is dat? We komen bij onze tekst. Er worden een paar dingen gezegd over hem in vers 25. Eigenlijk staan daar 3 dingen. Eerst iets heel algemeens over Simeon, vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Dat is het eerste. Tweede, wat er over hem gezegd wordt. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend. Dat tekent het leven van Simeon. Als wij met eerbied gesproken in de tijd van Simeon hadden geleefd, dan hadden we hem zo waargenomen. Dat wordt hier bedoeld. Dan hadden we aan hem kunnen zien, als we met hem spraken en als we op hem letten, dan hadden we kunnen zien dat hij rechtvaardig en godvrezend was. Dat zegt iets over zijn levenswandel vooral. Die woorden worden in de Bijbel ook wel in een heel andere betekenis gebruikt. Maar hier willen ze aangeven, Calvijn zegt, Simeons verhouding tot de tweede tafel van de wet. Hij was rechtvaardig, zo ging hij ook om met de mensen onderling. Zo ging hij om met het bezit van andere mensen, met de goede naam van anderen, met de vrouw van zijn naaste. Met de reputatie van de ander, noemt u maar op. Maar zo verhield hij zich ook tot de eerste tafel van Gods wet. Hij vreesde God. Betekent natuurlijk niet dat Simeon geen zonde had. Maar Simeon was wel een man die de Heere vreesde. Wiens leven gestempeld werd door eerbied voor de Heere en voor zijn dienst. Daar mogen wij gemeente ook nooit aan voorbij lezen. Het evangelie is wel vrij. Ik heb dat vanmorgen nog gepredikt. Het evangelie is zo vrij dat het komt tot arme en verloren zondaren die helemaal niets verdienen. De Heere zoekt geen ootmoedige zondaren, maar hij maakt ootmoedige zondaren. Maar als de Heere werkt in het leven van mensen, dan krijgt dat ook gevolgen voor het leven, laat het leven van Simeon zien. Dan komt er een leven in de wegen van de Heere. Dat wordt hier wel bedoeld. Rechtvaardig en godvrezend. En dan het derde. En dat is het belangrijkste. Eerst hebben we Simeon gezien op een hele grote afstand, een mens in Jeruzalem. Daarna zijn we als het ware iets dichterbij gekomen en hebben we hem gezien in zijn levenswandel, rechtvaardig, godvrezend. En nu krijgen we een blik in zijn hart. Nu komen we als het ware nog dichterbij. En wat is er dan in zijn hart? Daar staat iets, en dat is het geheim van Simeons leven geweest. Daar staat verwachtende de vertroosting Israëls. Dan zijn we bij de kern van de eerste gedachte van vanmiddag. Hoe hij de zaligmaker verwacht heeft. Verwachtende de vertroosting Israëls. Dat zijn hele type woorden. Daar moeten we vanmiddag eens met elkaar over na proberen te denken. Dat wijst gemeente naar de belofte die God al in het Oude Testament gedaan had. Dat hij de zaligmaker naar deze wereld zou zenden. Dat hij de grote vertroosting Israëls zou geven. U leest over de belofte van die troost, bijvoorbeeld in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Maar de vertroosting Israëls, dat mag u wel met een hoofdletter schrijven. Dat is een aanduiding voor de beloofde zaligmaker, voor de beloofde Messias. En God had zijn komst voorzegd in de schriften, door de profeten. God had zijn komst laten afbeelden in de offerdienst. Heel het Oude Testament was als het ware één grote heenwijzing. Hij zal komen, de vertroosting Israëls. En nu staat er van Simeon, Simeon verwachtte die vertroosting. Simeons hart was op de belofte van de Christus gericht geworden. Simeon leefde bij dat belofte woord van God op zoveel plaatsen in het Oude Testament terug te vinden. God zou komen en zou zondaren troosten in hun diepste nood. En dat woord, dat was gaan spreken in Simeons hart. God had, als ik het zo zeggen mag, en dat bedoel ik natuurlijk geestelijk, maar God had Simeons armen en handen ook leeggemaakt van alles wat van hemzelf was. Want als de Heere verwachting gaat werken in het hart naar de Heer Jezus Christus, naar de grote vertroosting Israëls, dan maakt Hij mij leeg van alles wat van mezelf is. Van mijn aardse schatten, die verliezen hun glans en hun waarde. Ik zeg niet dat u alles kwijtraakt. Misschien dat u door de Heere heel erg gezegend bent met allerlei tijdelijke aardse kostbaarheden. In materiële zin, of misschien wel in niet-materiële zin. Uw kinderen, die kunnen ook een schat voor u zijn. Bepaalde dingen in uw leven, die kunnen een kostbare schat voor je zijn. Maar we kunnen er ook afgoderij mee plegen. Als de Heere verwachting gaat wekken van de Heere Jezus Christus, dan zorgt Hij ervoor dat de aardse schatten hun glans gaan verliezen. Dat betekent niet, gemeente, natuurlijk niet dat je dan niet meer van je kinderen houdt. Maar betekent wel dat je beseft, er is meer nodig in mijn leven dan dat ik hier wat aards geluk vind. Dan dat ik een mooi huisje krijg. Dan dat ik wat mooie spullen heb. Aardse schatten die hun glans verliezen. Als Simeon ze had, dan is dat wel gebeurd, ja. En godsdienstige schatten, die gaan ook hun glans verliezen. Daar maakt de Heere Simeons armen en handen ook leeg van. Want het was wel waar, gemeente, dat Simeon rechtvaardig was en godvrezend. Maar dat is voor Simeon toch niet geweest waar hij op steunen kon. Daar kon hij het voor God niet mee doen. De mensen in zijn omgeving hebben misschien wel gezegd, Simeon, ja, als er één is die zalig wordt, dan is hij het wel. Rechtvaardig, godvrezend. Ja, maar Simeon die schudde, om zo te zeggen, zijn hoofd. En die zei, nee, als het daarvan moet afhangen, dan is het voor eeuwig kwijt. In Simeons hart was er verwachting gewekt van een ander. Van de ander. Simeon was verwachtende de vertroosting Israëls. Simeons hart verwachtte de komende Christus. Dat is onze eerste gedachte. Gemeente, hoe is het in uw hart? Leg uw hart. Deze middag is naast het hart van Simeon. Is een verwachting van Christus. In de donkere nacht van uw leven. Is er verwachting van Hem. Misschien dat u helemaal niet veel aardse schatten hebt. Dat kan. Maar misschien hebt u toch nog dingen die voor u heel groot zijn. Die meer glanzen dan Hij. Ach, van nature glanst Hij helemaal niet voor ons. Hij glanst wel en Hij schittert wel in het woord. Maar Hij glanst en schittert van nature niet voor ons. We kunnen zo rijk zijn met alles wat we hebben, tijdelijk godsdienstig. Maar wie mag er vanmiddag zeggen, wij hebben Hem verwacht. Iemand die het misschien moet zeggen, Heer, het lijkt wel alsof het steeds armer wordt in mijn leven. Want alles waar ik vroeger nog een beetje steun en houvast aan had, ook in godsdienstig opzicht, dat valt me uit de handen en dat valt me uit mijn armen en het wordt steeds leger en leger. Maar als het nu eens is, gemeente, om je armen leeg te maken, opdat het kinderke erin gelegd wordt. Als het nu eens op eerste kerstdag 2020 gebeuren mag. Dat je hier nu straks in je leeggemaakte armen Christus krijgt. Dan gaat u naar huis met een schat die zo kostbaar is. Dat alle aardse schatten en alle zogenaamde schatten van de godsdienst erbij verbleken. Als die verwachting er in uw leven niet is. Als u misschien heel veel dingen verwacht. Jonge mensen, als je heel veel dingen verwacht van dit leven. Van dit aardse tijdelijke leven. En dat mag natuurlijk tot op zekere hoogte wel. Je mag wel verwachting hebben voor de toekomst. Je mag wel verwachting hebben voor de dingen die je hoopt te gaan doen. Maar als nu dat ene nodige, dat allerbelangrijkste ontbreekt. Als de verwachting van Christus in je hart ontbreekt. Dan hoop ik dat de preek van vanmiddag en de tekst van vanmiddag je bij dat gemis mag stilhouden. Echt mag stilhouden. En dat je ermee op de knieën komt en dat je zegt, Heere, dat mis ik. Die verwachting mis ik. Maar wilt u die verwachting werken door de Heilige Geest? Die Heilige Geest die werkt in het leven van Simeon. En die Simeon niet alleen bracht bij de belofte van het woord, maar Simeon kreeg er ook nog een hele bijzondere belofte bij. Kijkt u maar in vers 26. Hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer, dat betekent voordat hij de Christus des Heren zou zien. Zo'n belofte heeft niet iedereen in het Oude Testament gekregen natuurlijk. Maar Simeon op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament heeft die belofte wel gekregen. De belofte dat hij de Christus zou zien voordat hij sterven zou. Met zijn lichamelijke ogen zou zien. En dan komt hij in de tempel. Vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft hem op een wonderlijke wijze aangedreven. Om op een bepaalde dag, en we weten niet precies welke dag het is geweest, want de tempel was alle dagen open. Maar om op een bepaalde dag naar de tempel toe te gaan, de Heilige Geest heeft op Simeon ingewerkt. Hij kwam door de geest in de tempel. Kijk, dat betekent natuurlijk niet dat wij alleen maar naar de kerk moeten gaan als de Heilige Geest ons daartoe aandrijft. Dat is de bedoeling niet. De Heer heeft ook zijn inzettingen gegeven. De Heer wil juist de weg van de gehoorzaamheid en het gaan in de weg van de plicht zegenen. Maar dit is iets bijzonders. Door de geest in de tempel. En dan ziet hij daar Jozef en Maria en het kindeke. En wat ziet hij dan? De kinderen moeten ook maar even proberen om vanmiddag mee te denken. Wat ziet Simeon dan? Wat zou hij hebben gezien als hij alleen maar met gewone ogen keek naar datgene wat er zo op hem afkwam. Wat zouden andere mensen hebben gezien met hun natuurlijke ogen? Ja, die zien zo voor het oog een vader en een moeder en een kindje. Een vader en een moeder die gekomen zijn in de tempel om een kindje aan de Heere voor te stellen. Om 5 zilverstukken te geven, 5 sikkels. En het natuurlijke oog van een mens ziet nog wel iets. Die ziet dan ook, deze vader en moeder zijn niet zo rijk. Want ze hebben geen lammetje en een duif bij zich, maar ze hebben alleen maar 2 duifjes bij zich. Het offer voor de armen. Dus in de armen van die vader of die moeder daar ligt een arm kindje. Gewoon kindje. Een zondig kindje. Dat losgekocht moet worden. Dat is wat een gewoon oog ziet in de tempel. En dan Simeon. En we zijn inmiddels al volop in de tweede gedachte. Wat zegt Simeon als hij de ouders het kindeke Jezus naar binnen ziet brengen? Om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zoals vers 27 zegt. Dan zingt Simeon het in vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kijk, dan staat Simeon daar, gemeente. Dan ziet hij daar Jozef en Maria met dat kind. En dan is het alsof de Heilige Geest tot hem zegt, Simeon, dat kind, dat is het. En dan kijkt Simeon met ogen die verlicht zijn door de Heilige Geest. En dan ziet hij in dat kind zaligheid. Zo zegt hij het. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeon ziet in dat kind de vervulling van al Gods belofte. De belofte waar hij bij geleefd had. De belofte waarvan hij de vervulling verwacht had. Simeon krijgt dat kind te zien. En dan ziet hij in dat kind zaligheid. Zaligheid in een arm kind. Want hij is arm geworden om rijk te maken. Zaligheid in dat kind dat gekomen is om de wet te vervullen. Kijk, en dan lezen we dat er staat in vers 28, zo nam hij hetzelfde in zijn armen. Daar staat in de grondtaal een heel bijzonder woord. Daar staat niet het gewone woord voor armen. Maar daar staat een woord dat letterlijk vertaald betekent. Staat ook maar één keer in heel het Nieuwe Testament. Gebogen armen. Simeon neemt dat kind in zijn gebogen armen. Het kan niet anders of dat kind is erin gelegd. Simeon heeft zijn handen er misschien naar uitgestrekt. En tegelijkertijd gevraagd. En toen is dat kind in zijn armen gelegd. In zijn gebogen armen. Dat kind. De zaligmaker. Nu krijgt Simeon hem. Diegene naar wie hij zo had uitgezien. Diegene van wie hij de komst verwacht had. Simeon krijgt hem in zijn armen. En hij drukt hem aan zijn hart. Teken van liefde. En Simeons ogen staren naar dat kind dat daar ligt tegen hem aan. En Simeon beseft het, dit kind. Dit zal mijn zaligmaker zijn. Dit kind is gekomen om zondaren zalig te maken. Dit arme kind voor het oog. Maar door zijn armoede zal hij rijk maken. Dit kind dat voor de wet als een zondaar gerekend wordt. Maar juist zo zal hij zondaren zalig maken en de zonde van mensenkinderen wegdragen. Dit kind, uw zaligheid, Heere, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeons armen, let u er met mij even op, dat waren armen die waren geestelijk gesproken leeggemaakt. Van alles van hemzelf, zodat ze zich uitstrekte naar Christus, hem verwachtte, dat zijn armen die Christus hebben ontvangen. Dat zijn armen die Christus aan zijn hart drukken, de zaligmaker der wereld, aan het hart van een zondaar. Gemeente, daar wil Christus komen, ook vandaag. Misschien dat er hier vanmiddag wel zondaren zijn of met ons meeluisterend, die vanuit de nood van hun leven niets anders kunnen dan hun lege armen uitstrekken naar hem. Strekt u ze maar uit naar hem, totdat hij het kind van Bethlehem in uw armen legt. Want dat is het liefste werk van de Heilige Geest. Om de zaligmaker van zondaren te leggen in een zondaarshart. En als u hem in uw armen krijgt, door woord en geest, onder de prediking van het woord zo vaak. Ik zeg niet exclusief, maar het is wel het middel waar de Heere door werken wil, waardoor de Heere mensen wil zalig maken. Dus dat betekent, gemeente, dat het echt gebeuren kan, hè? Ook vanmiddag in de Jeruzalemkerk en thuis. Dat er hier iemand zit, zomaar stil in een kerkbank. Misschien helemaal nergens meer op gerekend, met veel minder verwachting dan Simeon in de kerk. En dat Christus in uw armen wordt gelegd. Ik hoorde het kort geleden nog in de geschiedenis van onze gemeente. Het gaat er nu niet om wie dat was. Maar dat er gepreekt werd over Simeon een keer. En dat degene die Simeon in de armen van het geloof gelegd kreeg, het zei. En de dominee preekte verder. En die preekte maar verder. Maar ik stond daar en mijn ogen mochten zien op de zaligmaker in mijn armen. O gemeente, wat ben je dan rijk als je de zaligmaker aan je hart mag drukken. Als je meer nog, want daar gaan we nog een klein stukje verder in die prachtige geschiedenis van Lucas 2. Als je mag doen wat Simeon ook gedaan heeft met die gebogen armen. En dan ga ik met u nog even terug naar de Heere Jezus Christus, die in de tempel gekomen is op de 40ste dag om voorgesteld te worden. En wat was voorstellen? Weten de kinderen het nog? Voorstellen, dat was een kind voor de Heere ophouden en zeggen: Heere, dit kind komt u toe. Hij is aan u toegewijd, hij behoort u toe. Nou, dat heeft Simeon ook gedaan. Op die 40ste dag, toen Simeon dat kind in zijn armen kreeg, heeft hij het niet alleen aan zijn hart gedrukt. Dat is niet de enige betekenis van en hij nam het, of zoals u ook mag vertalen vanuit de grondtaal, hij ontving het in zijn gebogen armen. Maar dat wil ook zeggen, hij hield dat kind voor God. En dan staat daar Simeon. En wie is Simeon in zichzelf? O, voor Gods rechtvaardigheid natuurlijk ook maar een onheilige zondaar. Die voor God niet kan bestaan. Maar dan staat Simeon daar en in zijn armen de zaligmaker. Die als het ware door Simeon en door het geloof van Simeon aan de Heere wordt voorgesteld. Heere, hier is hij. Hier is hij die u zelf gegeven hebt. Hier is de zaligmaker van zondaren. En Heere, mijn leven is met alles wat u aan zegen gegeven heeft, maar toch zo verzondigd, zo onrein. Het kan voor u niet bestaan, maar hij kan voor u bestaan, Heere. Zie mij aan in hem en zie mij aan door hem. Zo staat Simeon daar ook. Zo houdt Simeon dat kind ook in zijn armen. U ziet het geloof van Simeon en het geloof van een zondaar, een zondares vandaag. Dat ontvangt Christus. En dat drukt Christus aan het hart. maar dat houdt Christus als het ware ook omhoog naar God. En dat zegt: Heere, zie me aan in hem, uw Zoon. Want in hem is volkomen gerechtigheid. Hij is heilig voor u. Wat een zegen als je zo op eerste kerstdag in de kerk of thuis mag luisteren. Als dat kind in uw armen wordt gelegd en als u dat kind door het geloof niet alleen aan uw hart drukt, maar het ook aan de Heere mag voorhouden en achter dat kind mag schuilen. Want zo en zo alleen kunt u voor God bestaan. Dat is iets van wat Simeon gezien heeft. En voordat we nog iets willen horen van het laatste, zingen we eerst het eerste, tweede gedeelte van zijn lofzang. Lofzang van Simeon, vers 2. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van s'hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En wat er verder volgt. Geboren zaligmaker in Simeons armen. Allereerst hebben we gehoord hoe Simeon hem verwacht heeft. Vervolgens hoe Simeon hem gezien heeft. Uw zaligheid. En zo mocht Simeon hem aan zijn hart drukken. En zo mocht Simeon Christus omhoog houden en achter hem schuilen. En wat Simeon in de letterlijke zin ontving, gemeente, nog een keer, dat wil de Heere door woord en geest nog werken in harten van zondige mensen. Als hij hun armen leeg maakt en hun handen leeg maakt van alles van hen. Als hij op zijn tijd in die verwachtingsvol uitgestrekte armen zijn eigen lieve zoon legt. Door het geloof u hem mag ontvangen, maar uw hart mag drukken, hem voor God mag ophouden, achter hem mag wegschuilen. En dan gaat Simeon ook zingen van die zaligmaker. En we horen hoe hij het zegt. in vers 29. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Het zijn bijzondere woorden en ik stip maar een paar dingen aan die Simeon hier zegt. Betekent niet alleen dat Simeon de tempel uitgegaan is in vrede. Er zijn sommige uitleggers die zeggen, ja, er staat toch eigenlijk niet meer dan dat. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Maar wij moeten vers 29 lezen in het licht van vers 26. Simeon had beloofd gekregen dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus des Heren gezien zou hebben. Kijk, en dan ligt er nog wel wat meer in wat Simeon hier zegt. Dan betekent het eigenlijk, Heren, als ik nu moet sterven, als ik zal sterven, dan zal het vrede zijn. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de diepe betekenis van vers 29. Nu laat ge, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Als het geloof, gemeente, echt geloven mag. Mag zien op Christus. Mag steunen op Christus. Is er op dat moment vastheid en zekerheid in. Kan heel erg bestreden worden nadien. Maar dan is er zoveel vastheid en zekerheid. Als uw ogen geopend mogen worden voor de Heer Jezus Christus als de zaligmaker van zondaren. En u mag hem in het geloof ontvangen in uw armen. En u mag hem aan uw hart drukken. Dan is er in het geloof op dat moment zoveel zekerheid. Dat u op dat moment ook wel met Simeon kan instemmen. Heere, nu laat ge uw dienstknecht, uw dienstmacht gaan in vrede. Als ik sterven moet, is het vrede. Blijft dat, vraagt iemand. Dat is iets anders. Dat kan zo aangevochten, zo bestreden worden. In het geloof ligt vastheid en zekerheid. Maar in de gelovige ligt zoveel twijfel en vrees. En de duivel weet een gelovige ook te vinden. Daarom heeft een gelovige het nodig om opnieuw te geloven. Daarom heeft een gelovige het ook nodig dat de Heere de duivel op de vlucht jaagt. Daarom heeft een gelovige nodig vrijmoedigheid van het geloof. Maar wat Simeon hier mag zeggen, dat zegt hij door het geloof. Vrede met God. Nu laat ge, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Ja, zegt iemand, maar dat is Simeon. En ik. Ik. Zo blind. Simeon mocht zien. U hebt het gehad vanmiddag over de armen van Simeon en over de ogen van Simeon. En misschien dat ik op zijn best kan zeggen vanmiddag dat mijn armen zich wel eens uitstrekken naar hem. In verwachting. Maar dat hij in mijn armen gelegd is. Dat durf ik zo niet te zeggen. En nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat durf ik helemaal niet mee te zingen met Simeon. Mijn ogen zijn zaligheid gezien. Oh ja, misschien dat er ook wel iemand is die vanmiddag zegt, daar hunker ik naar. Als ik dat toch eens mocht zien. Wat zingt Simeon nog meer? Kijkt u eens in vers 32 en dat is dan het laatste. Wat we overdenken vanuit de lofzang van Simeon. Bij onze gedachten hoe hij Christus bezongen heeft. Dan zegt hij over Christus dat die is. En daar staat een prachtige uitdrukking. een licht tot verlichting der heidenen. Het staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament eigenlijk nog iets anders. Er staat een licht tot ontdekking van de heidenen. Tot openbaring van de heidenen. Zo zingt Simeon ook over hem. En dan heeft hij het over mensen in wie leven het zo duister en zo donker is dat ze niks zien. En dan zingt Simeon vanmiddag, als Christus komt, die Christus. En Simeon komt met eerbied gesproken weten, want hij had Christus in zijn eigen armen gehad en aan zijn hart gedrukt. Maar die Christus is nu gekomen tot ontdekking van de heidenen. Dat wil zeggen, hij komt met zijn licht in hun duisternis. En hij wil in die duisternis gaan schijnen. En dan is zijn licht ontdekkend licht in twee opzichten. Want dan ontdekt dat licht allereerst aan wie ik ben. Heiden, van God gescheiden van nature, blind, onwetend, schuldig, zondig voor God, verloren. Dat is ook wat dit kind van Bethlehem laat zien. Een licht tot verlichting, tot ontdekking van de heidenen. Maar dat licht is ook ontdekkend in een andere zin. Dat laat zien wie ik ben, maar het werpt ook licht op wie hij is. Ontdekkend licht is ook licht op de Heer Jezus Christus. Dat hij nu gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat hij nu gekomen is als die goede herder die zoekt tot dat... Dat is zo'n woord om te onderstrepen voor u in gedachten. Totdat hij het vindt. Die uitgaat totdat hij het verlorene gevonden heeft. En hij raapt het op. En hij redt het uit de verlorenheid. En Christus komt als het licht tot verlichting voor de heidenen. Als u nu vanmiddag nergens bij kan. Als u nu misschien wel moest zeggen, zelfs over die armen, dominee, durf ik nog niks te zeggen. Dat ik die armen naar hem uitgestrekt. Als ik eerlijk ben, was 2020 het jaar waarin ik mijn arm heb uitgestrekt naar de zonde. Naar de wereld. Alle dingen van tijdelijke leven, maar niet verwachtingsvol naar Christus. Een paar weken geleden begon de preek met de vraag, verwacht u hem? En als ik eerlijk ben, dan moet ik in mijn hart zeggen, nee. O gemeente, dat is erg. Dan is onze toestand ernstig. Buitengewoon ernstig. Laat uw gebrek aan verwachting u dan ook in de schuld mogen brengen vanmiddag. Maar toch... En dat zeg ik niet om zondaren vanmiddag in slaap te sussen. Maar ik zeg het wel opdat er bijbels licht van hoop mag vallen voor verloren zondaren onder ons. Dan is uw toestand toch nog niet hopeloos voor God. Want hij komt tot verlichting van de heidenen. En als je nou boven heiden niet uitkomt. En misschien moet je het wel zeggen. Er zijn in mijn leven zo andere tijden geweest. Er zijn tijden geweest waarin ik me helemaal geen heiden voelde. Er zijn tijden geweest dat ik dacht dat de Heere werkte in mijn leven. En dat de duisternis ging wijken en dat het lichter werd. En het is allemaal weer zo donker geworden. En kan nergens meer bij. En ik ben niet meer dan een heiden, een blinde heiden. Een licht tot verlichting voor de heidenen. Dat ook. Dat is een woord voor mensen die vanmiddag in duister leven. En die in duister wandelen. O de Heere, geven dat dat licht u vanmiddag mag beschijnen. En dan maakt het licht van Christus plaats voor hemzelf. En dan zal dat licht plaats maken in uw armen en in uw hart. Voor Christus, waar er van nature geen plaats is. Omdat Hij het licht is tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Daar willen we nog om bidden. Amen. Eindigen we met gebed. Heere, zou u uw woord genadig willen vervullen. En dan denken we ook, Heere, aan dat laatste. Simeon stond daar. Als een oude zoon van Abraham met het kind in zijn armen. En hij mocht zien hoe u komt tot heerlijkheid voor uw volk Israël. Zou u willen geven dat de velen van het Joodse volk ook vandaag nog tot bekering en tot geloof mogen komen. Want Heere, de zaligheid is in geen ander. En u hebt het in de geschiedenis van Simeon laten zien dat het uw lieve werk is. Om uw zoon te leggen in armen van zondaren. Willen doen, ook onder het Joodse volk, ja bij velen onder hen. Maar Heere, sla ons niet over. We zijn heidenen, Heere. En misschien zit er vanmiddag iemand in de kerk of luistert er iemand met ons mee die moet zeggen, dat is precies de aanduiding van mijn leven. En nu bent u nog gekomen als een licht tot verlichting en tot ontdekking van de heidenen. En als het gaat schijnen bij u vandaan, dan moet het duister gaan wijken. Dan ontdekt u aan wie wij zijn en dan ontdekt u op uw tijd ook aan wie u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zegen het woord zo aan onze harten. Maakt u onze handen leeg van alles wat van ons is. En wilt u er uw Zoon in leggen. En schenk, Heere, aan degene die genade kennen geloof. Om te geloven, als het misschien zo lang geleden is, dat ze dat kind door het geloof aan hun hart hebben gedrukt. O Heere, mag het vandaag opnieuw gebeuren. Mogen ze dat kind voorhouden aan u en erachter schuilen. Heere, verheerlijk uw naam in uw eigen werk. Zegen de bijeenkomst van de zondagschoolmorgen. Helpt u de kinderen. Bij het zingen, bij het opzeggen, bij het lezen. Helpt u de meesters en de juffrouws. Degene die een muzikale bijdrage leveren. Zegen uw woord. En gedenk ons allen. En bewaar ons. En help ook onze vriend en broeder dominee Hoefnagel. Als hij zondag de gemeente hoopt voor te gaan. En dat alles om Christus wil. Amen. Lofzang van Simeon, het eerste vers is onze slotzang en we overdenken die woorden onder het orgelspel. Lofzang van Simeon, vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.